Ja, we slaan echt door.
Dit is Slimme Zorg, een podcast over innovatie in de zorg. Ik ben Tom Jessen en mijn gast in deze aflevering is Diederik Gommers.
Ik heb heel veel vergaderd en besprekingen gehad.
Hij werkt als intensivist in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. En daarnaast is hij sinds 2016 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Gommers studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Gent en anesthesiologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In Amsterdam, aan het Academisch Medisch Centrum, werd hij opgeleid tot intensivist. Hij is benoemd tot bijzonder hoogleraar in Rotterdam en co-auteur van onder meer een praktische handleiding voor beademing voor zorgprofessionals. Met Gommers ga ik in gesprek hoe big data de zorg op de intensive care kan verbeteren. Maar niet tegen elke prijs.
Als je het aan de IC-verpleegkundige vraagt, zegt ze ja, maar dat werk wat ik nu doe is heel belangrijk. Daar mag je niks van afpakken.
Het gaat ook over de CO2-uitstoot van ziekenhuizen.
Dat je een grote vuilniszak van bijna een meter weggooit om één lijn te prikken.
En uiteraard komt de coronacrisis voorbij. Gommers maakt als specialist deel uit van het Outbreak Management Team. Dat informeert het kabinet over de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 terug te dringen. Diederik, welkom.
Ja.
Fijn dat je er bent. Hoe is het?
Ja, goed. Eigenlijk wel relaxed natuurlijk. We hebben nog maar ruim onder de 200 patiënten op de IC's in Nederland. Dus de rust is teruggekeerd. En nu zijn we vooral aan het nadenken, gesprekken aan het voeren van mocht er nog een tweede golf komen, hoe gaan we dat dan anders doen?
Ja.
En dan vooral beter, want nadeel was wel dat we alles uit onze handen hebben laten vallen en dat alles richting de COVID-kliniek en de IC ging. En dat is wel ten koste gaan van de gewone zorg. Dus dat willen we anders doen.
Het stuwmeer aan uitgestelde zorg, zo wordt zo mooi genoemd. Is dat een beetje te doen of is het echt wel alle zeilen bijzetten?
Nee, maar nu, kijk, de rust is nu teruggekeerd op de IC. Vaak zijn we nu weer binnen de muren van de intensive care. En je merkt nu dat het personeel is grotendeels weer terug naar de operatiekamers. En daar in ons ziekenhuis draaien we nu weer echt weer 100%. Maar dat is nog niet zo in alle ziekenhuizen.
Nee, precies. En hoe is het met de... Want ik sprak twee collega's van je in het ziekenhuis in Utrecht. En die zeiden, de schappige tweede golf in de media is dat vaak, hè? Een tweede golf aan patiënten met COVID-19. Maar zij in het ziekenhuis bedoelen wij met een tweede golf zorgpersoneel die patiënten hebben behandeld. En die dan, doordat ze het zo druk hebben gehad, misschien op een gegeven moment denken van, ik heb echt even rust nodig. Stel dat dat in grote mate voorkomt en zorgpersoneel valt uit, noemen ze dat daar binnen hun team ook een tweede golf. Ik weet niet of dat een universeel begrip is.
Nee. Ik begrijp wel wat er gezegd wordt. Dat het gewoon belangrijk is, hè, want dat merken we nu al. De afgelopen week zijn de artsen, die hebben nu al een week vakantie. Of we proberen nu al mensen die eigenlijk in april vakantie hebben, dat ze dat nu opnemen, even ertussenuit. En als je die mensen dan spreekt, dan zeggen ze, ha, ik ben echt even bijgekomen.
Ja.
Ik ben even met mijn gezin, met mijn kinderen op het strand rondgewandeld, de natuur in. En die hebben dan echt even bijgetankt.
Precies. Heb je dat zelf ook gedaan? Of zeg je, nou, dat was voor mij niet nodig?
Nou, ik heb natuurlijk iets minder in de kliniek gestaan. Ik heb heel veel vergaderd, besprekingen gehad. Ik ben wel heel goed daardoor stilgevallen in de weekenden. Maar ik heb nog niet echt de behoefte om een week... Ik heb nu de vakantie stond gepland voor de eerste twee weken van juli.
Ja. In deze podcast gaat het over innovatie in de zorg. Nou, dat is een heel breed begrip. Daar kun je heel veel onder vatten. Wat ik me wel afvroeg was, kijk, je hebt nu in deze periode heb je heel snel moeten schakelen. We hebben dat allemaal kunnen volgen, hoe dat is gegaan. Heeft dat binnen jouw werkwereld, hè, de IC's, heeft dat geleid tot andere inzichten die structureel van aard zijn? Met andere woorden, heb je door de manier van werken en ook opschakelen gedacht van, god, we kunnen bepaalde zaken, kunnen we misschien ook als dit straks voorbij is, anders inrichten?
Ja, we praten hier eigenlijk al best lang over. We hebben eigenlijk al chronisch tekort aan IC-verpleegkundigen. En daardoor hebben we minder bedden open. En daar heeft het ene ziekenhuis meer last van dan het andere ziekenhuis. Hier in een academisch centrum. Wij hebben eigenlijk iedere dag die strijd dat we een IC-bed nodig hebben of meer. En als dat niet lukt, dat we dan patiënten moeten overplaatsen met de omliggende ziekenhuizen. Dus wij waren er wel aan het over nadenken, hoe kun je de IC-zorg anders inrichten. Mm. Maar wat je nu wel weer realiseert is van, ja, we moeten die plannen, dingen in je hoofd, moet je nou ook eens gaan uitwerken. Dus
precies, je dat kunt niet blijven praten.
Nee, helemaal eens.
En is het dan zo dat deze periode dat je hebt nu snel moeten opschakelen en dingen moeten bedenken, maar zitten daar elementen in die bruikbaar zijn in die discussie en sterker nog die de discussie ook misschien in een stroomversnelling brengen, dat je denkt oké, we kunnen van dat praten sneller overgaan tot het ondernemen van actie?
Ja, wat wij hebben praten over big data, hebben meten heel veel bij de patiënten. Er zit heel veel in de EPD's, hè, de elektronische patiëntendossiers. En daar waren al centra bezig met machine learning, artificial intelligence, om te helpen dat al die data, wat dat doen wij als mens ook, de interpreteren van data. Nou, je zou je kunnen bedenken dat als de machine of de computers dat zouden doen, dat die een hulp kunnen zijn, dat je meer ogen en voelsprieten eigenlijk aan dat bed hebt. Want dat is eigenlijk ook de rol, een van de rollen van de verpleegkundigen en van de dokters.
En zo'n machine neemt het dan bepaalde taken dan over?
Ja, en we waren dus in mijn hoofd en met mijn collega's was ik daar al mee bezig. We zaten heel erg te wachten dat ons IT dat oppakte. We hebben nu wel gezien dat door de COVID kon ineens veel meer. Dus we hebben nu ineens een ander bedrijf en we hebben ineens die analyses gedaan. En ja. we hebben ineens de COVID-patiënt hebben we ineens geanalyseerd. En daar zijn we achtergekomen dat je het meten van dedimeren, dat je daar eigenlijk al voorspellingen voor kunt doen. Ja, dat geeft nu zoveel energie dat we nu zoiets hebben. En nou moeten we ook precies doorpakken. Dus ja, je wordt daar ook wel enthousiast van.
Ja, wat voor, als stel dat allemaal, dat je die stappen, dat je je plannetje zeg maar kunt uitvoeren, zoals je het bedacht hebt en dat nu sneller gaat. Wat gaat dat veranderen?
Nou, kijk, wat ik graag zou willen is dat je, kijk, de bottleneck is nu echt de IC-verpleegkundige. Als je het aan de IC-verpleegkundige vraagt, zegt ze, ja, maar dat werk wat ik nu doe is heel belangrijk. Daar mag je niks van afpakken.
Nee.
Dan blijven we zitten en precies, dan ga je heel conservatief. Moet je meer mensen zien te bereiken, meer opleiden. Maar een opleiding van een verpleegkundige duurt 4-5 jaar. Mm. Dan nog anderhalf jaar voor IC. Dat duurt allemaal heel lang. Ik zit dan te denken van, jongens, maar we doen deze intensive care zorg doen we al 30, 40 jaar op dezelfde manier. En die is ooit ontstaan omdat we heel veel verpleegkundigen hadden en weinig dokters. Dus we hebben het zo ingericht dat er veel verpleegkundigen nodig zijn voor die zorg en dat er een paar dokters rondlopen om...
Is dat beeld nog steeds zo trouwens? Dat je veel verpleegkundigen hebt en minder dokters?
Okay. Ja, want we hebben die manier van zorg leveren hebben we nooit veranderd. En nu denk ik wel van, als dit nou het gegeven is, tuurlijk moeten we proberen op allerlei manieren personeel te zien werven. Maar ik vind het nu ook wel het moment om dan te denken van, maar wat doen we nou eigenlijk?
Precies.
En zou je dan de zorg anders kunnen doen? En zonder om aan het beroep IC-verpleegkundige, want dat vind ik, hè, dat bestaat als een paal boven water.
Ja.
Maar je kan wel zeggen, welke aspecten zou je door andere dingen in kunnen laten voelen? Nou, en een van die dingen is, waarom hebben we zoveel verpleegkundigen aan dat bed zitten? Omdat die patiënten instabiel zijn. Hè, ze kunnen ineens stoppen met ademhalen, of ze kunnen ineens een lage bloeddruk krijgen, of er gaat iets gebeuren. En daarvoor liggen die mensen aan de monitor, daarvoor hou je ze in de gaten. Dus de IC-verpleegkunde is eigenlijk de verlengde arm van de dokter. Maar die verpleegkundige die kan maximaal voor een aantal patiënten zorgen, omdat ze die goed in de gaten moet houden. Nou, dan denk ik, maar dan zou ik het heel gaaf vinden als je zegt met big data en je hebt allerlei modellen, dat je ook dingen kunt voorspellen. En dan zou je zeggen, maar waar heb je nou eigenlijk behoefte aan? Wat wil je nou eigenlijk voorspellen? Of waar ben je nou bang voor? En dan zou ik zeggen, ja, dat zijn nu uitdagingen die wij gaan oppakken.
Maar zou dat erin kunnen toe kunnen leiden dat zo'n verpleegkundige, ik noem maar eventjes wat, van een x aantal patiënten zo meteen behandelt, dus meer patiënten kan behandelen door die data die ze tot haar beschikking heeft?
Ja, zou kunnen. Maar waar we moeten oppassen is dat ik als intensivist of de directeur van het ziekenhuis gaat zeggen tegen een verpleegkundige, jij moet voor meer patiënten zorgen. Want dat is niet de uitdaging, snap je? De uitdaging moet zijn dat het een hele leuke baan is. En dat het leuk werk is. Dus het moet niet zo zijn als die big data of die machine learning leidt totdat die verpleegkundige ongeveer hetzelfde werk moet doen, maar dan in plaats van 2 patiënten, 4 patiënten moet gaan doen. En dus je moet ook wel het gesprek aangaan met die verpleegkundige. Wat vind jij aan dit beroep zo leuk? En dat is toch ook wel de menselijke maat, het zorgen, de verbinding met je patiënten. En dat moet je eigenlijk laten bestaan. Maar waar een verpleegkundige heel ongelukkig van wordt, en ook een dokter, is als je het gevoel hebt dat je niet in controle bent. Dus dat jij verantwoordelijkheden krijgt, maar dat het allemaal eigenlijk dat je het niet in je vingers hebt of dat het tussen je vingers doorglipt. En dat wil je eigenlijk voorkomen. Dus je moet eigenlijk veel tijd hebben voor de patiënt en zijn familie. Dus om die menselijke maat.
Ja.
En daarnaast moet je het gevoel hebben dat je eigenlijk een goed gevoel hebt, omdat je helemaal in controle bent.
Precies, ja. Ja, ik zit even na te denken over wat je zegt. Want dat is het menselijke aspect. En dat is heel belangrijk. Maar tegelijkertijd zit je ook met die uitdaging dat je zegt, we hebben een tekort aan verplegend personeel. En daar moeten we ook iets mee. En die opleiding, et cetera, dat loopt allemaal wel, maar dat zorgt nu niet voor een oplossing. Hoe zijn die twee met elkaar te rijmen?
Nou, daarom denk ik dat je dingen naast elkaar moet doen. Dus je moet dingen die we nu al jaren doen, vooral doorzetten en proberen zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor die opleiding. Daar moet je ook mee doorgaan.
Ja.
Je hebt ook mensen die het werk wat we nu, zoals we het nu hebben ingericht, heel erg leuk vinden. Die moet je ook mogelijkheden geven. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik ben wel iets toe aan iets anders. Dus ik denk dat je het gewoon gevarieerd moet aanpakken. En dus ook variatie moet aanbrengen. Want niet iedereen hoeft precies hetzelfde te doen. Maar sommige mensen vinden het leuk om meer door te groeien richting verpleegkundig specialist. Hè. Die zit dan tegen de functies aan wat de artsen doen. Maar je kunt ook zeggen, er zijn ook andere verpleegkundigen die bepaalde aspecten heel erg interessant vinden of juist de verdieping in willen gaan. En dat moet je ook kunnen brengen. Maar wij moeten af dat het allemaal gestandardiseerd op dezelfde manier moet. Dus wij moeten proberen meer variatie met uiteindelijk het doel dat we het niet, hè, want IC is best wel een technisch vak.
Ja, ja.
En dan verliezen we de details wat de menselijke maat, snap je?
Kun je een voorbeeld noemen?
Nou, ik was getriggerd nu dat een van de collega's in Limburg, die had zelf COVID gehad en had zelf nu op de IC
In het Zuiderlands ziekenhuis.
Ja, dat verhaal dat zat ik van de week te lezen. En dan simpele dingen zoals zij vertelde als uitzuigen door zo'n beademingsbuis, dat je dan het gevoel hebt dat je stikt en dergelijke. Dat die kleine dingen zo ongelooflijk veel indruk op haar gemaakt had. En zij zei ook, ja, dat doen we iedere dag. En dan zeggen we, nou, meneer of mevrouw, even uitzuigen. Ja, ze zegt, ik bedoel, het is vreselijk.
Ja.
Nou, dat soort aspecten, daar moeten we veel meer op leggen. Dus wij zitten zo technisch in de vak om, nou ja, behandelingen goed te doen, mensen te overleven. Maar als je daar ligt, zijn die dingen veel belangrijker. Dus ik zou willen zeggen van, technisch moeten we zorgen dat mensen goede behandeling krijgen en overleven, maar dat dan de verpleegkundigen en de dokters meer tijd hebben om aan die kleine dingen,
ja,
die heel belangrijk zijn voor menselijke waarden, maar ook de beleving, dat we daar ook dan meer tijd voor krijgen. Dus er moet een win-win situatie
komen. En die data, ik noem het maar even data, wat die mevrouw heeft meegemaakt, dat lijkt mij niet uit een computer die data genereert. Dan moet je gewoon een gesprek met zo iemand hebben.
Nee, maar wat wij natuurlijk, dat soort dingen moeten nu naar boven komen. En door die patiëntenverenigingen, ja, de FCC-IC, hebben we daar ook al meer aandacht voor. En dat het bij de ene patiënt ongelooflijke indruk maakt en hoe lang iemand aan het revalideren is. Maar je kunt wel zeggen, de dokter die visite loopt of de verpleegkundige die de patiënt in de gaten houdt, die kijkt naar een monitor, die kijkt naar data. En je kunt je afvragen, dat kijken en een piepersysteem,
ja,
of je daar extra hulp kan doen, snap je? Want daar zitten ideeën of gedachtegangen achter. Die kunnen we in de computer stoppen. Dus die moet het niet zozeer dat de computer het overneemt, maar hij maakt het leven makkelijker. Ja. Daardoor maakt hij meer tijd vrij. En daarvoor heb je eigenlijk tijd voor de leuke dingen van je vak.
Precies. Ik vind het een mooi voorbeeld wat je noemt van die mevrouw in het Zuiderland inderdaad. Eigenlijk is dat een geluk bij een ongeluk, kun je zeggen. Want dat is een professional die in de situatie terechtkomt waar ze het iedere dag over heeft. En precies wat je aangeeft, bepaalde aspecten brengt ze in ieder geval ter discussie.
Ja.
Dus is het denkbaar dat je, je wil natuurlijk niet dat je professionals in die situatie terechtkomen. Dat probeer je te voorkomen. Maar zou het denkbaar kunnen zijn dat doordat je een soort van ervaringsdeskundige bent, je ook daarna beter kunt sturen op hoe pakken we dingen aan?
Ja, nou ja, kijk, door haar verhaal, en ik heb het verhaal zeg maar uitgeprint om het te onderstrepen, omdat er van die hele kleine dingetjes in zitten.
Noem nog eens één.
Wat zei ze nu ook alweer? Nou ja, het geluid, de herrie van de intensive care, of hoe je aangesproken, of dat je eigenlijk out of control bent. Je bent als mens zo gewend dat jij beslist wat je zelf doet. Je beslist zelf als je aan het lopen bent of je linksaf of rechtsaf gaat. En nu geef je alles af. Ja, daar moeten we toch meer oog voor hebben. Het is heel logisch, maar het voelt zo slecht, ja, zoals zij het beschreef. Dus dat ze niet kon praten, maar dat je ook niet kan schrijven. Dus, maar je wil wel graag communiceren. Dat is een must van ons als patiënt, als menselijk wezen. Nou, dat soort aspecten, je kunt er allerlei technische oplossingen voor verzinnen. Maar daar zijn we vrij traag in. Ik bedoel, alles met iPhones, ja, en toestanden. We sturen mensen naar ruimteschepen. Ja. Maar gewoon simpele communicatie, daar doen we dan eigenlijk best lang over. Terwijl dat heel essentieel is,
ja,
als je daar zo in zo'n bed ligt.
Ja, hoe zou je dat kunnen verbeteren, denk je?
Nou ja, door technieken. Ik bedoel, het praten heeft te maken met geluid. Hè. We hebben ook al collega's die met tracheostoma's. Dus als je zo'n pijpje in je dicht en dat ze dan met lucht en, ja, dingen, dus praten aan een beademingsmachine, er zijn al ideeën. Maar je zou ook met lampjes en ogen, dat je letters kunt aanbrengen, dat je communicatie verbetert. Ik heb niet gelijk een oplossing, maar daar zijn natuurlijk wel ideeën hoe je dat beter kan doen, of met een toetsenbord of aanwijzen. Precies. Kijk, andere dingen waar we mee bezig zijn, is dat patiënten heel erg vervelend vinden al die geluiden. En bij ons hebben we een nieuwe intensive care. We zitten in een nieuw ziekenhuis, dus die deur gaat dicht en die sluit echt. En nou merk je pas hoeveel herrie een bepaalde machines maakt. Terwijl die mensen liggen daar naast het beademingsapparaat. Maar al die alarmen van pompen en dingen, die gaan af in een box. En dan moeten die mensen wachten tot er maar iemand komt. Ja. Maar je bent helemaal overgeleverd. Nou, we komen er nu achter dat dat mogelijk invloed heeft op het verwerken van je verblijven op de intensive, ja, care, zodat posttraumatisch, ja, stresssyndroom daar invloed heeft. Ja. Nou, we hebben nu contact met een professor in Delft. En die zegt, ja, waarom hebben we die piepjes eigenlijk zo gemaakt? Die van die schelle, vervelende piep. Waarom zetten we dat niet om, ja, in muziek?
Ja.
Of, ja,
ze komen hele innovatieve ideeën komen.
Ja, ja, dat is toch geweldig? Ja. Ik bedoel, en dan vooral met jonge mensen en die studenten, die verzinnen echt, die kijken met je mee. En dan zeggen ze, ja, maar waarom hebben we jullie dat zo geregeld?
Ja, ja. En dan moet je jezelf ook afvragen van, ja, waarom eigenlijk?
Ja, ja, eigenlijk doen we. En dat is het ook wat er gebeurt.
Het is echt reflecterend.
Ja, en dat zet het wel mooi. Hè? Want nu hebben we ook IC-zorg geleverd van mensen die niet op de intensive care. En in de feedback die we nu krijgen, zeggen ze ook, ja, waarom doen jullie bepaalde dingen zo?
Ja.
Of, hè, bedoel, het maakte bijvoorbeeld heel veel indruk dat die familieleden naast die patiënt stonden en hoeveel verdriet die hadden. En dat we daar eigenlijk zo weinig aandacht of weinig tijd voor hadden in, ja, deze coronatijd. Nou ja, dat soort dingen zijn toch eigenlijk echt belangrijk.
Ja. Ja. Een ander aspect, dat heeft eigenlijk helemaal niets te maken met waar we het nu over hebben gehad. Maar ik zag het wel in wat onderzoek en ik ben benieuwd hoe jij het ziet. Is dat ziekenhuizen niet heel erg CO2-neutraal zijn. En ook niet heel erg duurzaam. Er zijn verschillende onderzoeken en er is ook een onderscheid gemaakt tussen de academische ziekenhuizen en de ziekenhuizen in de periferie. En er zijn ook bepaalde afdelingen waar dan gezegd wordt van anesthesisten, die zijn wel minder milieuvriendelijk dan andere afdelingen. Hoe is dat op de IC geregeld op dit moment? Of heb je daar plannen bij om dat, want dat is natuurlijk ook een onderdeel van het grote ziekenhuis, heb je plannen om daar bepaalde dingen toe te passen die misschien ook met innovatie gerealiseerd kunnen worden, die bijdragen aan die breed maatschappelijke discussie van het moet allemaal wat groener?
Ja, absoluut. Absoluut. Toevallig heb ik daar met Katie van Beek over gesproken. Die belde mij vorige week en die heb ik leren kennen omdat we samen in de Raad van Toezicht zitten in de stichting Hoe krijgen we meer handen aan het bed door de COVID. En toen zei ze ook, Diederik, ja, ik zit over dat groen en wat vind jij daarvan? Ik zei, nou, ik ben daar eigenlijk, ik realiseer me, en ook zeker door de COVID en dat we minder vliegen, dat het ook echt wel een punt van aandacht is. En wij op de IC zijn eigenlijk verslinders. We zijn vreselijk hoe wij materialen, we hebben eigenlijk alles omgezet in disposables en we gooien alles weg bij één lijn prikken, omdat we zo gefocust zijn op het voorkomen van een lijninfectie, hebben we zoveel afvalmaterialen dat je een grote vuilniszak van bijna een meter weggooit om één lijn te prikken. Nou, we slaan echt door. En we moeten daar echt wat mee. Maar ik realiseer me dat we eigenlijk heel veel moeten. Ik ben heel graag van de innovatie, maar eigenlijk dit ook. Maar we moeten het ook wel echt gaan doen.
Juist, en dat is één prioriteit. Dat is natuurlijk de zorg voor je patiënt.
Ja, maar je kunt wel zeggen van, natuurlijk heb je het dan over risico's. En dat zijn afwegingen. Maar je kunt ook bepaalde risico's overwegen. Snap je? Om ten koste, anders maak je zo ongelooflijk veel afval en ben je zo'n bijdrage aan die berg afval om zeg maar een infectie tot 0% te bereiken. Ja. En de vraag is, mag je niet ietsje minder, dat je minder afval hebt, maar dat je een iets risico hebt. En dan moeten dan wel afgewogen risico's zijn. Maar het is wel lastig, want je zal maar net die ene patiënt zijn die een erg ernstige complicatie of misschien wel komt te overlijden als gevolg van die lijninfectie. Dus het is wel een moeilijke discussie.
Exact. Hoe maak je die afweging tussen inderdaad wat groener gaan werken en inderdaad de zorg voor de patiënt?
Ja, maar er zit ook een stukje gemakzucht. Dus als het gemakzucht is of als het een alternatief is, hebben we bijvoorbeeld om te intuberen, hadden we vroeger van die, dat noemen we een laryngoscoop, dat je met je lampje achter in je keel kan kijken om die buis te plaatsen. Vroeger was dat van roestvrij staal, dat maakten we schoon. We hebben één keer een probleem gehad in het ziekenhuis met een hepatitisvirus, dat we dat overgedragen.
Nooit meer gedaan.
Ja, dan hebben we nu alles, de hele ding wat nu van wat vroeger van roestvrij staal met batterijen in zit, is nu disposable geworden van plastic en we gooien het na één keer gebruik weg. Mm. Ja, terwijl je het eigenlijk alleen maar in iemands keel stopt. Ja, ik vind dat lastig. Als je dat terugdraait, denk ik van, zijn we daar niet te snel
precies
door de binnenbocht gegaan om het koetkekoet te willen voorkomen? Ja. En hoe groot is dat risico echt?
Precies. En hoe zou je het voor je zien? Dat je zegt, nou, we maken dat afgewogen risico en dan bepalen we een aspect wat we misschien anders gaan doen, wat beter is voor het milieu. En dan kijken we stapje voor stapje wat kan.
Ja, ik zou heel graag willen dat we doelstellingen. Ik zou het heel graag vinden dat we daar een werkgroep en dat je als afdeling, landelijk unit, nou, laten we gewoon, want als je het landelijk ga je weer zitten wachten. Ja. Ik vind het ook wel weer mooi dat we dat, die moet ook zelf wat doen. En alle kleine beetjes helpen. Dus en ook als Erasmus hebben we best wel een voorbeeldfunctie. Dus ik zou het wel mooi zijn dat je zelf je doelstellingen, dat je ongeveer want wij kunnen ongeveer uitrekenen. Ik geloof dat we 2 of 3 vuilniszakken per patiënt per dag hebben. Nou, we hebben op basis 14.000 lichtdagen. Hier in het Erasmus 14.000 maal 3. Dus wij produceren dus ruim 40.000 afvalzakken. Nou, als we nou zeggen, als we nou ieder jaar 10% minder doen.
Ja.
Nou ja, dat soort doelstellingen, denk ik. Je moet kleine stapjes, precies, maar het moet wel, je moet het zichtbaar en dat iedereen daar een steentje toe bijdraagt.
Het bewustzijn is er en sterker nog, het is al een stapje verder. Want ziekenhuizen worden in de hele maatschappelijke discussie redelijk met rust gelaten, hè, rondom dit thema. Tenminste, dat is mijn opvatting. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
Dus ja, nee, absoluut. En laatst zat ik met iemand te praten van inkoop en die zei, ja, Diederik, maar we moeten eigenlijk als ziekenhuis wel denken aan de toekomst, want grondstoffen worden schaars.
Ja.
En we moeten echt gaan concurreren met andere bedrijfstakken. En dus moet je eigenlijk zorgen dat je circulair wordt, want straks krijg je gewoon geen grondstoffen. Het is niet voor niks waarom China al die mijnen koopt.
Ja.
Want het is of onbetaalbaar of het is er gewoon niet. Mm. Dus ja, je moet ook gewoon bedenken met elkaar dat wat we gebruiken, of je dat niet kan hergebruiken of op een andere manier. Want anders missen we die stoffen. En dat hebben we nu al gezien met die mondkapjes.
Ja.
Met de COVID. We denken altijd, we zitten nog in het idee dat als je geld hebt, kan je alles kopen en dan heb je het morgen. Ik bedoel, je hoeft maar te bestellen via het internet, het is daar. We hebben nu gezien dat dat toch ook in 2020 niet meer klopt.
Ja.
Ja, dat soort dingen denk ik dat we ons wel gerealiseerd hebben dat we het toch op een andere manier moeten gaan doen.
We starten het gesprek met de ontwikkelingen, de actuele ontwikkelingen rondom COVID. Toen noemde je al die tweede golf mogelijk. Uiteraard kun je daar niks over zeggen, want dat ligt eraan hoe alles zich ontwikkelt. Jullie houden er in ieder geval wel rekening mee dat het eventueel gaat gebeuren.
Ja, nou ja, we bereiden ons goed voor dat het plan wat we hebben liggen, dat dat beter geëvalueerd is. Of dat we de evaluatie en de tips die we gekregen hebben in meenemen. Zodat als we opnieuw moeten opschalen, dat we proberen dan bijvoorbeeld de niet-coronazorg zo lang mogelijk in de lucht te houden. Dus dat betekent dat je in plaats van OK-personeel kijkt, of er misschien andere personeel van andere afdelingen die makkelijker kunnen afschalen dan gelijk het operatieprogramma. En dat soort dingen, dat doen we nu. Wat wel het lastige. We hebben natuurlijk een landelijke discussie en je moet meer IC-bedden hebben en dergelijke. Maar ik voel me ook wel verantwoordelijk dat het niet met oogkleppen op alleen maar roepen dat er meer IC-bedden op, terwijl je ze niet gebruikt. Hè. Mm. Het kan ook best zo zijn dat er geen corona, nog een crisis komt. Dus ik vind wel dat je op moet passen dat je geld wat je uitgeeft en investeert, dat het niet zomaar weggegooid geld is. Ik bedoel, dat blijft toch wel in mijn achterhoofd meespelen.
Ik dank je wel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
En tot zover deze podcast Slimme Zorg over innovatie in de zorg. Mijn gast was Diederik Gommers. Vind je deze podcast interessant en wil je niks missen? Abonneer je dan op dit kanaal. En wil je zelf een podcast maken? Stuur me dan eventjes een berichtje. Je vindt mijn e-mailadres in de bijlage. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.